Broeders en zusters, wij gaan vanavond naar het laatste hoofdstuk inmiddels van de Hebreeënbrief. Wij komen terecht in Hebreeën 13, waaruit ik lees vanaf vers 1, dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart, en dergenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. We hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offer aan de des los, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk handelen, wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. Tot zover. En ik hoop maar bij het lezen van dit schriftgedeelte dat u merkt dat we hier toch in heel andere terminologie terecht zijn gekomen dan het geval was in de voorgaande 12 hoofdstukken. Met andere woorden, het karakter van dit schriftgedeelte is totaal afwijkend van wat we hiervoor gelezen hebben. De inhoud weliswaar niet, maar ik moet u zeggen dat we juist in dit laatste hoofdstuk veel gemakkelijker verband leggen met andere brieven, andere nieuwtestamentische brieven en in het algemeen andere bijbelboeken, omdat de wijze van redeneren die we daar vinden dan toch overeenkomt met wat we in andere brieven tegenkomen en waaraan we wellicht ook gewend zijn geraakt. Dat dat zo is, dat zal duidelijk zijn. Waar het om gaat is dat dit laatste deel, dit laatste hoofdstuk, in feite en in de praktijk ook inderdaad één brief is. En misschien herinnert u zich wat ik lang geleden tot u gezegd heb. Dit boek mogen wij dan aanduiden als de brief aan de Hebreeën. Maar het heeft totaal geen kenmerken van een brief, integendeel. Het heeft de kenmerken van een verhandeling over een bepaald onderwerp. En dat zijn we de voorgaande 12 hoofdstukken ook uitdrukkelijk tegengekomen. We vinden namelijk ook geen adressering, we vinden geen afzender enzovoorts. Zodat ik het nog altijd beschouw als een betrekkelijk theologische uiteenzetting, mag ik wel zeggen. Aangaande de verhouding tussen het oude verbond der wet en het nieuwe verbond der genade. Maar neem niet weg dat het toch een reden is waarom wij spreken over de brief aan de Hebreeën. Maar die reden vinden wij pas hier in hoofdstuk 13. Want hier in dit hoofdstuk pas vinden wij de kenmerken van de brief. In de eerste plaats omdat we er allerlei korte zinnetjes, want zo noem ik ze altijd, de korte zinnetjes. We komen er allerlei korte zinnetjes tegen, zoals we die in talloze andere brieven ook tegenkomen. Dikwijls letterlijk hetzelfde. En zelfs helemaal in het allerlaatste deel van het hoofdstuk worden zelfs nog groeten overgebracht enzovoorts. En dan blijkt de schrijver wel degelijk bekend te zijn met degene aan wie hij dan toch kennelijk geschreven heeft. Waar het om gaat is dat, als ik het moet zeggen, zou ik zeggen, dit is een soort van morgenroodbrochure van 12 hoofdstukken. Hè? Oh, die is bekend. Nou ja, dat hoopte ik dan maar. Maar een morgenroodbrochure van de enige bladzijde, zal ik maar zeggen, uiteenzetting over een bepaald onderwerp. Met daarin gevoegd een begeleidend schrijven met de hartelijke groeten van de organisatie of zoiets. Hoe zeg je dat zo netjes? Want dat is dit feitelijk ook. Ik beschouw hoofdstuk 13 als een soort van begeleidend schrijven, ingevoegde brief bij dit bijbelboek. Daar hoef je niet al te letterlijk te nemen wat ik nu zeg. Maar het is toch in elk geval zo dat wij in de voorgaande hoofdstukken een systematische uiteenzetting vinden aangaande bijbelse waarheid in het algemeen, inclusief praktische toepassing daarvan, maar dat gebeurt dan ook systematisch en betrekkelijk algemeen. Maar hier in hoofdstuk 13 wordt eigenlijk, als u het mij vraagt, maar wordt eigenlijk het niveau wat naar beneden gebracht en worden voorbeelden gegeven, want zo noem ik dat dan maar, van hoe het eruit ziet als wij de inhoud van dit bijbelboek inderdaad in ons leven toepassen. In ons leven opnemen, moet ik eigenlijk zeggen. Want het zal toch ook duidelijk zijn dat al die zinnetjes van dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, gedenk de gevangenen en dat soort zaken, dat dat natuurlijk maar een verzameling is van losse uitspraken die wij weliswaar serieus zouden nemen uiteraard, maar die rij kan met gemak aangevuld worden totdat we een bladzijde of 30 hebben van dit soort kreten. Rij niet door het rode stoplicht, dat soort dingen meer. Maar goed. Maar nee, die lijst is ook in alle ernst, is die lijst makkelijk genoeg verder uit te breiden. En in de meeste brieven van de apostel Paulus vinden we zo'n lijst. Precies zo, met net zulke korte zinnetjes enzovoorts. Die niet zozeer tot doel hebben ons wetten op te leggen over wat we zouden doen moeten. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Maar die wel tot bedoeling hebben om in algemene lijnen aan te geven hoe het eruit ziet wanneer wij inderdaad onze leven stellen tot een levend, goden, welbehagelijk offer. Met die woorden zijn we vorige keer ongeveer geëindigd, want vorige keer zijn we naar aanleiding van de laatste verse van hoofdstuk 12 terechtgekomen in Romeinen 12, waar inderdaad volstrekt dezelfde gedachte ontwikkeld wordt, namelijk dat wij onszelf, onze lichamen dus, maar onszelf en daarmee onze levens ter beschikking zouden stellen van de dienst aan God en dus onze levens ter beschikking zouden stellen aan wat ik dan wel eens noem het hoofd van dienst, in alle eerbied overigens, maar onze levens ter beschikking zouden stellen aan de hoge priester van dat nieuwe verband. Zijn voorbeeld zouden wij navolgen en zijn voorbeeld is dat hij zich gesteld heeft inderdaad in de dienst van zijn hemelse vader en wij die zijn leven ontvangen hebben, zouden inderdaad dat voorbeeld navolgen. En zo staat het dus ook inderdaad op meerdere plaatsen, met name in de Romeinenbrief natuurlijk, maar hier ook. En zo eindigt hoofdstuk 12 ook, want daar staat, laat ons de genade vasthouden. Dat kan niet missen, want genade is natuurlijk nog steeds de aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. En daar gaat de brief nou eenmaal over. Laat ons dus dat nieuwe verbond vasthouden, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Want het is door genade dat wij God kunnen en ook mogen dienen. Niks geen moeten is daarbij overigens. He, maar door welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, dat wil zeggen Goden vruchtdragende, zoals het elders staat, en de nogal zware uitspraak aan het eind van het hoofdstuk, want onze God is een verterend vuur, slaat er natuurlijk op wat de apostel in andere brieven naar voren brengt ook, maar in deze ook al gedaan heeft, dat namelijk onze werken inderdaad in het vuur gebracht zullen worden. Als wij gelovigen zijn en wedergeboren, dan zullen wij behouden worden, maar wellicht al zo, namelijk als door vuur, met de woorden letterlijk voor de gelegenheid dan maar uit 1 Korinthe 3. En de bedoeling is dat niet onze levens vergaan en nutteloos zullen blijken te zijn, maar de bedoeling is dat onze levens inderdaad Goden vrucht gedragen hebben en dat kan alleen door te leven uit de genade. Zodra we iets moeten en dat dan ook doen, heeft het voor God geen enkele waarde meer. Moeten is wet en leven onder de wet heeft voor God geen waarde. Dat is precies wat hij weggedaan heeft. Waar het om gaat is dat we door genade God kunnen en ook mogen dienen en dus Gode vrucht kunnen dragen. Daarvoor zelfs loon, in ieder geval heerlijkheid, kunnen ontvangen en zullen ontvangen bij gelegenheid in de toekomst. Maar wat gedaan werd uit onze oude mensen door het vlees en door de werken des vlees en door de werken der wet, dat zal inderdaad door het vuur verteerd worden. Ik persoonlijk ben daar niet ongelukkig mee, voeg ik daar altijd aan toe. Want het is natuurlijk wel een sterke uitspraak, vers 29, en het jaagt nog wel wat schrik aan. Ik moet u zeggen, mij niet. Ik zal blij zijn inderdaad als alles wat ik door het vlees gedaan heb, ook definitief verdwijnt. En de consequenties daarvan, dat is maar waar het om gaat. Maar niettemin is het wel een waarschuwing, want het is natuurlijk toch, laat ik zeggen, tamelijk gênant, dat waar wij hier geleerd hebben hoeveel de Heer voor ons gedaan heeft, om dan zelf daar voor hem te staan en dan ons te bevinden in een situatie waarbij wij ons leven inderdaad aan hem konden wijden, hem konden dienen, onze levens inhoud konden geven of laten geven en onze levens vrucht konden dragen voor hem. Het is dat niet gebeurd. Omdat wij dachten dat het misschien toch verstandiger was om ons met die zaken maar niet te bemoeien en wellicht ons bezig te houden met andere dingen. Waarvan ik dan maar geen voorbeelden noem voor de gelegenheid, want zou je maar op een idee brengen, nietwaar? Dus we laten dat maar weg. Hè? Ja, nou goed. Dus inderdaad, wij zouden welbehagelijk uitgeladen Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En als dan de vraag gesteld wordt, maar wat moet, want die vraag wordt vaak gesteld. Nou, aan mij wel, in ieder geval. Hè. Die vraag van, ja, hoe moet dat nou, hè? Toch? Sommigen hebben daar geen idee van hoe dat eruit ziet, dat kan ik goed begrijpen. Als men er niet in opgegroeid is, denk ik wel eens dan, van mijn kant geredeneerd, hoe zou men weten hoe het christelijk leven eruit ziet? Dus dat men dat niet geleerd heeft en niet gezien heeft aan anderen. Hè? Maar voor die gelegenheid worden dus enige richtlijnen gegeven. Ik moet u zeggen, het zijn er maar weinig. Wat mij persoonlijk dan wel opvalt, is dat in het schriftgedeelte dan toch in vers 7 en in vers 17, tot twee maal toe, het lijkt een overbodige herhaling, maar tot twee maal toe gewezen wordt op onze voorgangers. Niet de uwe bedoel ik, onze gedenkt uw voorganger en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst en de wandeling. Komt er later wel op terug. En in vers 17, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, zodat men ze inderdaad als voorgangers zou erkennen. Maar de gedachte is namelijk dat het weliswaar mogelijk is om in algemene richtlijnen, algemene uitspraken, ongeveer uit te beelden hoe het leven van een gelovige eruit ziet. Maar dat heb ik u eerder ook al gezegd. Maar in het algemeen is het zo dat het zo toch niet werkt. Ik ken ook vele mensen die schrikken ervan. Ik zou zo'n reeks namen kunnen noemen van mensen die ik ken, die ervan geschrokken zijn toen ik ooit over dit soort zaken sprak. Van hoe nu? Gaan we nou toch weer onder de wet? Want nou moeten we ineens de broeders lief hebben. En we moeten ineens herbergzaam zijn. En ik heb niet eens een logeerkamer. We zijn wat klein bij huis, nietwaar? En dat gedenk der gevangenen, dat is te regelen, want die schijnen er in Oost-Europa voldoende te zijn. Dus dan regelen we dat daar, dat was nog wat. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Hè? Maar zoiets, en dan zeg maar, ja, zitten we nou weer onder de wet? Nou, zo is het dus niet. En wat ik u eerder naar aanleiding van hoofdstuk 11 heb voorgehouden, het einde van hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11, dat hou ik u nu dus nog even weer voor. Je bent er niet met tot elkaar te zeggen of aan elkaar te schrijven dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, gedenk de gevangenen, gedenk degenen die kwalijk behandeld worden enzovoorts. In de praktijk werkt het zo niet. Mensen worden zo niet opgevoed. Nooit. En gelovigen ook niet. De enige manier waarop mensen opgevoed worden is via het voorbeeld. Dat is ook de meest natuurlijke manier. En ik denk altijd als ouders hun eigen verantwoordelijkheid kennen. Nee, niet naar hun kinderen, maar naar hen zelf bedoel ik. Als ouders hun eigen verantwoordelijkheid kennen en daaruit leven. En voldoende gelegenheid geven dat de kinderen daar zicht op hebben. Dan is het grootste deel van de opvoeding voltooid. Precies. Meer is het niet. Maar goed, maar verder zal ik er maar niks van zeggen, hè, zo gauw. Maar zo geldt het voor het leven van iemand die wedergeboren is, net zo goed. Ook een gelovige, een wedergeboren mens, zal ik maar zeggen, heeft het nodig dat hij voorbeelden heeft die hij kan navolgen, waaraan hij zich kan spiegelen, zal ik maar zeggen. Dat is een normaal menselijk verschijnsel, maar het is net zo goed een geestelijk verschijnsel voor wedergeboren mensen. En van belang is dus inderdaad dat er zijn die fungeren als onze voorgangers. En dan zelfs in de breedste betekenis van het woord, want heb ik het nog niet eens specifiek over de bediening van het woord, zoals in vers 7 wel degelijk genoemd wordt overigens. En andere plaatsen trouwens ook. Maar het gaat in het algemeen om dat men voorbeelden heeft om na te volgen. In vers 7 staat het er ook bij. Zie? Dus ik weet wel, die korte zinnetjes staan er natuurlijk ook. Maar niettemin, in de praktijk kan men er dikwijls weinig mee. Ik weet niet hoe u dat hebt en of u zich kunt herinneren hoe uw opvoeding eruit zag. Of dat u misschien nog weet hoe u groot geworden bent enzovoorts. En welke idealen u had toen u jong was, dat is nogal lang geleden voor mij, voor sommigen, maar dat weet ik niet, maar we hebben toch allemaal, we kennen waarschijnlijk toch allemaal dat verschijnsel, dat we bepaalde mensen kenden, het zij dichtbij, het zij op afstand, waar we respect voor hadden, waar we ons aan spiegelden, die wij nadeden wellicht, die gewoonten wij wellicht overnamen, of we gingen ons net zo kleden als zij, of iets dergelijks. Ik noem maar wat geks, hè. Maar die dingen komen allemaal voor. Ze zijn volstrekt, maar dan ook volstrekt natuurlijk. Men volgt iemand na. En als we volwassen geworden zijn, sommigen van ons is dat gelukt, maar als wij volwassen geworden zijn, dan hebben we dat niet meer nodig. En dan praat ik nog steeds over de natuurlijke mens. Want dan zijn we inmiddels zelf iemand geworden en kunnen wij onszelf zijn. Wie was het? De Genestet. Die zei, zijn jullie weer, die zei, wees uzelf, zei ik tot iemand. Maar hij kon niet. Want hij was niemand. Hij was niemand, was het verhaal. En dat is toch een hele wijze, want daar gaat het eigenlijk ook in de Hebreeënbrief over. Al meen ik dat de uitspraak niet bedoeld was commentaar te leveren op de Bijbel. Maar daar gaat het wel degelijk over. Iemand is pas iemand als hij wat in zijn hart heeft. En daar gaat het hier over, want het gaat over het nieuwe verbond, wat geschreven zou worden in de harten der mensen. De gelovigen dus. En als er niets ingeschreven is, maar wat opgelegd, dan kan zo'n mens niet zichzelf zijn. Hij is namelijk niemand. En hij wordt gedwongen te veinzen, dat is de Bijbelse term, te huichelen of gewoon meer psychologisch uitgedrukt. Hij wordt gedwongen een rol te spelen in het leven. Dat is ongeveer de gedachte. Zie? Maar wij krijgen pas wat in ons hart door gewoonte en door gewenning. Door aanvankelijk, dat is trouwens een ook algemeen bekend verschijnsel, door aanvankelijk de identiteit van een ander over te nemen. Bij voorkeur onze ouders, die het dicht bij ons waren in ieder geval. Enzovoorts, waarna vanzelf dat ontwikkelt en zich aanpast aan onze eigen aanleg en onze eigen belangstelling enzovoorts. En dan komt dan een wijziging op, dat is ongeveer de gedachte. Maar waar het kind behoefte aan heeft, heb ik geleerd, is aan dat het zich kan identificeren met de ouders, vooropgesteld dat die er zijn, maar anders wordt het sowieso een heel stuk moeilijker. En waar een gelovige behoefte aan heeft, is precies hetzelfde, dat hij zich kan identificeren in de eerste plaats met de Heer Jezus zelf, maar in de praktijk ligt dat wat ver weg, vooral in het begin, als de Bijbel vreemd voor ons is enzovoorts. En dus blijft er over dat men andere gelovigen navolgt, zich daarmee identificeert, zich daaraan optrekt, in diezelfde voetsporen wandelt enzovoort. Dat is een normale gedachtegang en we vinden dat dus ook inderdaad in alle brieven terug. Niettemin begint ook dit gedeelte met de bekende uitspraak, namelijk die van vers 1, dat de broederlijke liefde blijven. Of de liefde zij ongeveinsd, zo begint dat overeenkomstige gedeelte in Romeinen 12. Het schijnt vers 10 te zijn, volgens mijn Bijbel. Maar het begint net zo. Dat liefde zou er moeten zijn, gemeenschap zou er moeten zijn. En om er dan nog één aan te halen, Efeze begint datzelfde gedeelte, wat uitgebreider, maar begint met te zeggen dat het maar om één ding gaat, namelijk het bewaren van de geestelijke eenheid. door de band des vredes hetgeen het nieuwe verbond is. Hè? Het verbond des vredes. En daarmee zijn we vanzelf weer terug in deze Hebreeënbrief. Als er iets van belang is in het leven van de gelovigen, als er iets is waarop hij zich zou richten, dan zou het zijn op wat hier heet de broederlijke liefde. In de praktijk gaat het daarbij gewoon om de eenheid van de gemeente. Om die te bewaren. Of, ja, niet tot stand te brengen, want dat kan niet, hè. Hij is er namelijk, die eenheid. Maar om die te bewaren en daaruit te leven en die eenheid ook in de praktijk te bevorderen. En al wat hier nu verder volgt, in de volgende zinnetjes, heeft daarmee te maken. Het bewaren van de eenheid die er nou eenmaal is. En hier gaat het om een geestelijke eenheid. En ik zal het de vorige keren ook al wel gezegd hebben. Als we ons afvragen hoe wij God zouden dienen, dan zouden we eerst moeten vragen, wat is dan het werk wat God nu doet? Want als wij hem zouden dienen, dan zouden wij dus betrokken zijn, kan niet missen, in het werk wat hij nu doet. Toch? En wat doet hij nu? Even controleren. He? Hij doet maar één ding, de opbouw van de gemeente, de verzameling. Dus opbouw in kwantitatieve en kwalitatieve zin uiteraard. Maar de opbouw van de gemeente. Die gemeente die één is, die één lichaam is, enzovoorts. Hij die ons doopt tot één lichaam enzovoorts. Het gaat allemaal om de eenheid van die gemeente. Die ene gemeente van eerstelingen. En waar het dus om gaat, is om gemeenschap. En dus met een iets fundamenteler woord nog, om liefde. En dus dat de broederlijke liefde blijven. Maar je had net zo goed kunnen zeggen, ik bid u dat gij u benaastigt te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes, want enzovoorts. Maar dat waren dan de woorden van Efeze 4. En hoe men die eenheid inderdaad beleeft en in stand houdt en in de praktijk bevordert, staat dan onder andere in de volgende versen. Zo van, vergeet de herbergzaamheid niet, want als er gemeenschap is onder gelovigen, betekent dat toch in ieder geval dat voor elkaar het huis open staat. Nou ja, goed, dat is natuurlijk mede. De strekking van zijn vers is natuurlijk mede bepaald door de samenleving waarbinnen het gezegd wordt en de cultuur waarbinnen het gezegd wordt, maar in de praktijk betekent het dat wij eventueel, waar dat noodzakelijk is of gewenst is, dat we ons huis openstellen inderdaad, en zelfs de slaapkamers dus, voor onze broeders en zusters, de huisgenoten des geloofs. Staan in veel brieven. Ik ga vanavond verzuimen om parallelteksten te noemen, want u vindt ze zelf ook makkelijk genoeg terug. En het zijn er mij te veel. Maar er staat in zowat alle brieven dat het gaat om herbergzaamheid. En nou niet meteen zeggen, dat komt omdat er toen geen hotels waren en motels of hoe heet het allemaal tegenwoordig. Het gaat er gewoon om dat we elkander zouden ontvangen. Op dezelfde wijze als dat de Heer ons in zijn huis ontvangen heeft, is de gemeente. Dat huis toch? Dat was hoofdstuk 3. Wiens huis wij zijn. Dezelfde wijze dat de Heer ons in zijn huis heeft ontvangen, zouden wij elkander in onze huizen ontvangen en onderdak verschaffen, is de gedachte. Nou goed. Dus vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd, zelfs in de meest letterlijke zin van het woord, want we vinden dat in het Oude Testament enkele keren, ook niet al te vaak. Ik moet erbij zeggen dat ik er ook geen enkele moeite mee heb om het woord engelen gewoon te vertalen voor deze keer, want het is niet vertaald, het is gewoon een Grieks woord, hè, engelen. Je kunt het gewoon vertalen, dan wordt het gewoon boodschappers. En dan zal duidelijk zijn dat het de betekenis heeft van boodschappers van de Heer zelf. En dat vinden we ook namelijk in de Bijbel terug, althans het wordt uitgebreid genoemd. De gedachte is namelijk dat wij de Heer zouden dienen door zijn dienstknechten, het zijn per definitie boodschappers, door zijn dienstknechten te herbergen. En voor zover wij dat aan een van deze minste zijn de discipelen dan wel dienstknechten, dan wel boodschappers, dan wel engelen, gedaan hebben, hebben wij dat voor de Heer gedaan. Dat is Mattheüs 25, in elk geval. En dan roept er iemand hard, maar dat gaat niet over onze bedeling. Dan zeg ik, nou goed, dan nemen we Mattheüs 10. Want daar gaat het wel over onze bedeling. In elk geval, het principe verandert namelijk toch niet. Waar wij dienstknechten als ontvangen, ontvangen wij de Heer zelf dus. En daar waar wij als gelovigen allen geacht worden dienstknechten van hem te zijn. Sommigen weigeren dat, maar fundamenteel zijn we dat. We zijn allemaal dienstknechten van God onder het nieuwe verbond. Gaat het dus niet over enkelen, maar gaat het over allen in wezen. Zal ons huis openstaan, inderdaad, voor allen die de Heer kennen, die wedergeboren zijn zoals wij. In het bijzonder voor degenen die ook daadwerkelijk, ook in de praktijk, hun leven gesteld hebben tot een levend, heilig en welbehagelijk offer. En hopelijk is dat de broeder of zuster die naast u zit. He? Ik bedoel, dat is niet zo ver weg. Maar goed, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend zelfs engelen geherbergd. Wat er in zowel Matthäus 10 als in Matthäus 25 overigens bij staat, is dat degenen die dat gedaan hebben, geherbergd hebben, daarvoor inderdaad van de Heer loon zullen ontvangen. Ik sta er uitgebreid bij. Hij zegt, want hij heeft geen mij gedaan. Wordt inderdaad beloond. Zie. En zelfs hier gebeurt het onwetend. Dat is helemaal fraai. Dan vers 3. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart. Zodra er een van de gelovigen gevangen zit, wordt aangenomen overigens in de eerste plaats dat zij gevangen zitten terwille van het geloof, om zijns naams wil. Ik hoop dat ik dat niet nader hoef toe te lichten. Maar waar dat zo is, is in de praktijk de gemeenschap verbroken. Want wij lopen vrij rond en anderen zitten gevangen. Terwijl voor hetzelfde geld, moet een Nederlandse uitdrukking zijn, terwijl voor hetzelfde geld wij ook gevangen gezeten zouden hebben natuurlijk. En de bedoeling is dat wij op een of andere wijze moeite doen om het contact, om de gemeenschap in de praktijk in stand te houden, ook met degenen die aan die vastgezet zijn, die gevangen gezet zijn enzovoorts. Om de eenheid te bewaren, en in het bijzonder natuurlijk om hen op een of andere wijze te bemoedigen. Gedenk der gevangenen en gedenk dergenen die kwalijk gehandeld worden. Waarschijnlijk om dezelfde reden, dat mag ik in ieder geval wel aannemen. Bovendien werd deze brief geschreven aan de vooravond van de echt grote christenvervolgingen. Maar die vervolgingen waren er natuurlijk vanaf het begin af aan al. Vanaf de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament eigenlijk al. Maar zeker vanaf de eerste hoofdstukken van Handelingen. En daar gaat het dus om, hè. Het is in het bijzonder ons betrokken zouden weten, dat we zouden laten blijken met degenen die om hun geloof kwalijk gehandeld worden, die om hun geloof gevangen zitten. Dan werk ik achterstevoren, werk ik terug, want nou ga ik naar vers 2. Of voor degenen die om hun geloof wellicht dakloos zijn, of gewoon degenen die om hun geloof, vanwege hun geloof, om de Heer te dienen, onderweg zijn en dus onderweg ooit onderdak nodig hebben. Heb ik eens nagevraagd aan ene Gaius. Kennen jullie? De derde Johannesbrief. He? En toen werd hij zelf kwalijk gehandeld. Maar daar hebben we het een andere keer over. Goed. Lijkt me een duidelijke zaak. Algemene zaak, algemene gedachte om te zorgen voor die gelovigen die dat ook daadwerkelijk nodig hebben. Daarna komt als vanzelf, want er staat altijd bovenaan de lijst, het huwelijk, vers 4. Het huwelijk is eerlijk, namelijk eerbaar is uiteraard de betekenis. Dat wil gewoon zeggen eervol, met ere. Het huwelijk is eerbaar onder allen, dus bij alle gelovigen. En daarna staat er het bed onbevlekt. Het zal duidelijk zijn dat dat ook in de overdrachtelijke betekenis gezegd wordt. En sommigen schijnen het niet te begrijpen. Want het wordt me regelmatig gevraagd, wat betekent het nou, het bed onbevlekt? Nou, is makkelijk genoeg. Het bed staat hier in volstrekt dezelfde betekenis als het huwelijk. Nou ja, misschien iets smaller. Maar het is in wezen precies. Nee, niet het bed, zuster. Ik ken jouw gedachten zo langzamerhand. Maar goed. Nee, natuurlijk. Het seksuele leven, zoals dat zo plechtig heet. Wat ik een verschrikkelijke uitdrukking vind. Maar soms moet je hem gebruiken omdat het anders niet duidelijk is. Maar het huwelijk zij eerbaar of eervol. En dus het bed. Want dat staat gewoon voor het huwelijk. Zij eervol en dus schoon en dus onbevlekt. Nou, meer valt er niet van te zeggen, denk ik. Het moet sowieso duidelijk zijn. Het is ook duidelijk wat erachter staat. Dat vind ik ook altijd een aardige uitspraak vind, want er staat meteen achter. Maar hoe reders en overspelers zal God oordelen, zodat meteen duidelijk is dat bij een oneerbaar huwelijk of bij een bevlekt bed, het gaat om hoe reders en overspelers, staat er dus toch gewoon achter. En ik heb altijd respect voor de wijze waarop men dit soort zaken dan toch in betrekkelijk nette woorden kan weergeven. Hè? In de Statenvertaling gebeurt dat nou eenmaal. Maar hoe reders en overspelers zal God oordelen? Dat ligt ook voor de hand natuurlijk, want wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. En voor zover er geoordeeld zou worden, zal de Heer dat uiteraard zelf doen. Waar er nog bij komt dat als wij dat zouden moeten doen in plaats van de Heer, dan kunnen we waarschijnlijk de rest van ons leven ons daarmee bezighouden. Met het oordelen van diegene waarvan wij denken of veronderstellen of zeker weten dat het huwelijk niet eerbaar is en het bed niet onbevlekt. Zo is het toch eigenlijk. Maar aardig is natuurlijk dat er gewoon staat: hoe reders en overspelers zal God oordelen. En de aanbeveling wordt natuurlijk wel gedaan. Het huwelijk is eerbaar onder al, het bed onbevlekt. En dan vers 5, daar gaat het wat breder, want daar staat: uw wandel zij zonder geldgierigheid. Ik neem aan dat u uit deze versen echt niks leert. Ik neem aan dat die dingen wel zo zonder meer bekend zijn enzovoort. Maar het is goed inderdaad ze in de Bijbel bevestigd te vinden. Want deze dingen zijn de meest elementaire dingen feitelijk in het leven van de mens. Hoe je met anderen zou omgaan. Daar gaat het toch om. In de wet trouwens ook, want het gaat maar om één ding. De naaste liefhebben wordt er gezegd, ingelaten bijvoorbeeld. En dat wordt hier uitgebeeld, hoe dat in elkaar steekt, hè. Nou goed, uw wandel zij zonder geldgierigheid, want geldgierigheid, als men geldgierig is, betekent gewoon dat men erop uit is om geld van anderen. Dat kan niet anders. Het zal toch van iemand wezen, dat geld. Hè? Dat men geld van anderen probeert te verwerven. Daar komt het toch op neer. En dat houdt een groot deel van de wereld natuurlijk bezig. En zeker van onze westerse wereld, maar de oosterse kan er tegenwoordig ook wat van, denk ik. He? Maar uw wandel zij zonder geldgierigheid. En aan de andere kant, zijt vergenoegd. Vergenoegd zijn, ik vind het een prachtige uitdrukking, want het betekent dat we tevreden zouden zijn, maar dat is niet het goede woord eigenlijk. Wij gebruiken geen ander meer tegenwoordig, maar het is niet goed dat we tevreden zouden zijn met wat wij hebben. Maar de gedachte is feitelijk dat wat wij hebben zou in onze ogen genoeg zijn. Dan zijn wij vergenoegd. Dan hebben wij genoeg. Althans, naar onze eigen maatstaven. En daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats om. Want waar het in dit schriftgedeelte in de eerste plaats om gaat, is onze eigen gezindheid. Onze geestelijke gezindheid. Ook geestelijk eventueel met een kleine g. Dat wil zeggen onze levensinstelling. Waar richten wij ons op? Nou, wij richten ons erop om anderen te dienen, om op eervolle wijze met elkaar om te gaan, en met onze echtgenoten eventueel in het bijzonder, want dat was vers 4. En daarna, uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het aanwezige. Tegenwoordige is immers het aanwezige. Want dan valt er ook een heleboel spanning weg. Want waar onze relatie met anderen aan deze spanningen onderhevig is, zoals ze feitelijk in de voorgaande verzen genoemd worden, waar dat zo is, zal het ongetwijfeld, dat kan niet anders, ten koste gaan van onze dienst aan de Heer. En daarom zouden die spanningen dan niet zijn. En daarom kun je het beste je leven zo eenvoudig mogelijk indelen. Zo min mogelijk hebben aan dingen die je zo nodig moet bereiken. Zo min mogelijk idealen die je zo nodig in dit leven moet verwezenlijken enzovoort. Dat meen ik. Tevreden zijn met het tegenwoordige. Natuurlijk voor zover mogelijk. Anders krijgen we discussie over. Maar je moet toch dit en je moet toch dat. Nou, het zal blijken dat het meeste van die dingen toch echt niet moet. Nergens voor nodig is, slechts bestaat in onze verbeelding enzovoorts. We zouden ze rustig los kunnen laten. En bovendien, wat hier in de Bijbel erover gezegd wordt, is wel heel sterk hoor. Want ik blijf van mening dat ook zonder de Bijbel, ook zonder Bijbelse waarheid, mensen, zeker in onze samenleving, zich veel te veel druk maken over dingen die eigenlijk niet bestaan, behalve alleen in hun eigen gedachten. Dat meen ik. Maar goed. Maar met de Bijbel in de hand wordt het nog sterker, want er staat gewoon: uw wandel zij zonder geldgierigheid, zijt tevreden, vergenoegd, heb genoeg aan het tegenwoordige, het aanwezige zou ik vertalen, hè? Heb genoeg aan het aanwezige. Waarom? En dan zegt u misschien, ja, maar het is niet genoeg. Mijn broer zegt altijd, te weinig inkomen heb ik altijd. Het zal ook altijd zo blijven. Het heeft maar te maken met wat je uit kunt geven. Hè? Dat heeft maar mee te maken, dus je komt altijd tekort. Hè? Als je geen moeite hebt om het uit te geven, heb je altijd te klein inkomen. Dat blijft dus gewoon zo. Hè? Op een gegeven moment zou een mens dus zijn grens moeten trekken. Zeggen, nou, genoeg. Dat is het dan. Dat is verbazend moeilijk. Maar we worden een end op streek geholpen, want hier staat, zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want, en er staat er niet, want het is ook genoeg. Er staat, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat betekent niks meer of niks minder dan dat hij ervoor zorgt dat wij genoeg hebben. Naar zijn normen. En als wij naar zijn normen genoeg hebben en wij verwerven ons toch meer, is de kans ook nog groot dat hij zorgt dat we het weer kwijtraken. Of niet? Nee, dat is wat ver doorgevoerd, maar zo is het toch ook. Dat wil zeggen, je kunt je van alles verwerven, wie weet het morgen weer kwijt. Dat weet je toch niet zeker. Waar ben je dan mee bezig? Als het toch onzeker blijft. U weet wel, de ongestadigheid des rijkdoms. Staat dat? Timotheus. In Timotheus, geloof ik. Maar goed, hè, ongestadigheid, onstandvastigheid, instabiliteit dus van de rijkdom, daar kun je toch niet op vertrouwen. Waar je op vertrouwen kunt, is op een Heer die gezegd heeft, die beloofd heeft, dat hij ons alles zou geven wat wij nodig hebben, op één voorwaarde. Want er was een voorwaarde. Nou, welke was dat? De voorwaarde was, zoek eerst het koninkrijk, laat het nou ook Matthäus zijn, een paar hoofdstukken eerder dan hoofdstuk 10. En mag, zoek eerst het koninkrijk en al het andere zal u toegeworpen worden, want uw vader in de hemel weet wat gij nodig hebt. Dat staat er heel uitgebreid. En dat gaat over kleding, eten en voedsel. Dat soort dingen. Heel de meest simpele dingen van het leven. Staat er echt. Hij weet wat gij nodig hebt. Dat betekent ook dat hij het bepaalt overigens. En dat betekent ook dat wij ons er best aan bij neer kunnen leggen. En het daarbij houden. Zo is het nou eenmaal. En al het andere verandert er heus niks aan. De zegen des Heren maakt rijk. Staat er in een van mijn Bijbels. Ik geloof dat het een nieuwe vertaling is. De zegen des Heren maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Dat was het. Nee, dat is ook het inconsequente daarvan. Bovendien, als we nou twee heren hebben, één kan de wereld moeten dienen, de andere kan de Heer zouden dienen, dan begrijp je toch ook dat daar een wisselwerking in moet zitten. En dat de Heer bepaalde dingen die van ons met betrekking tot de wereld ook niet zal toestaan. Ik bedoel, wat heeft het voor zin? Waar zijn we mee bezig? Maar er staat, Matthäus zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal u toegeworpen worden. En de Colossensebrief, die vult het aan en vult het aan naar gemeentelijke waarheid in onze dagen. En zegt, zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want boven is dat koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat zouden we zoeken en hij zou ons alles geven wat wij nodig hebben. Dat staat hier en bovendien is dat niet een waarheid die slechts van toepassing is op onze bedeling of een andere, maar het is een algemene Bijbelse waarheid. Er volgt trouwens niet voor niks een paar versen verder. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Waar wij hem dienen, zal hij voor ons zorgen. Ik heb het nagevraagd bij de bond. Maar daar waren ze het er helemaal mee eens, ja. Welke, dat weet ik niet. Maar toch, waar wij de Heer dienen, zal hij voor ons zorgen, vanzelfsprekend. Want de arbeider is een loonwaardig, hoeveel keer staat dat in de Bijbel? Vele malen, in ieder geval, hè. Vele malen. Nou, dat is wat hier ook over gaat, want in de voorgaande 12 hoofdstukken worden wij systematisch opgeroepen om onze levens te stellen in zijn dienst, als priesters, dienaren dus, maar als priesters van het nieuwe verbond. En dan volgt dit. En dan staat hier, zijt vergenoegd met het tegenwoordige, met het aanwezige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als u de uitspraken nazoekt in Exodus 23 en in Deuteronomium 16, Deuteronomium 31 ook trouwens, ja, staan er nog een paar onder genoemd in mijn Bijbel. Dan zult u zien dat het uitspraken waren van de Heer, zes opnieuw, dus in wezen dezelfde uitspraak, die gedaan werd aan zijn dienstknechten. Niet aan mensen in het algemeen. Aan degenen die ook inderdaad bereid waren hem te dienen. En voor hen geldt de belofte. Vandaar dat je kunt hebben dat de gelovigen zijn die zeggen, nou, ik heb van die zorg van de Heer voor mij nooit wat gemerkt. Dat is mijn vraag. Nou, en wat denk je wat de Heer dan ooit gemerkt heeft van jouw dienst? He? Daar zal het dus wel vermoedelijk aan zitten. Toch? En anders hebben we wel een erg aardse kijk op ons leven, hoor. Maar inderdaad, hij heeft beloofd dat te zullen doen. Nee, hij doet het. En dat verhaal nog niet meer af, want daar volgt nog vers 6. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen. Want als hij gesproken heeft, kunnen we ook eens wat zeggen. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wij zeggen, vrijmoediglijk, leuk hè, dat woord nog even terugkomt. Hè, nu aan het eind van de brief nog eens een keer. Hè. Wat zouden we vrijmoedig doen? Toegaan tot de troon, ons stellen in zijn dienst, hè, ons onderwerpen aan degene die op de troon der genade gezeten is. Kortom, onze lichamen offeren, of hoe het maar heten mag. En op grond daarvan zeggen wij ook vrijmoedig, de Heer is mij een helper. Eigenlijk gewoon, de Heer is mijn helper. Als je vlug uitspreekt, staat dat er ook, hè. De Heer is mijn helper, want dat is wat mijn betekent, hè. De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen. Ontleend aan enige psalmen. Ook een oud-testamentische uitspraak dus. Het brengt ons trouwens bij een andere gedachte die ik eerder ook naar voren gebracht heb. Dat is namelijk dat waar in de Bijbel gesproken wordt over hulp die zou komen van boven, dat dan altijd gesproken wordt over de hoge priester van het Nieuwe Verbond. De helper, ook in het Oude Testament, is gewoon de middelaar van het Nieuwe Verbond. En hulp, ook genoemd vele malen in het Oude Testament, komt van die hoge priester van het Nieuwe Verbond. En ik moet dat al gezegd hebben in aanleiding van Hebreeën 4, de laatste verse, waarin immers gezegd werd dat wij vrijmoedig zouden naderen tot de troon der genade om daar te ontvangen. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En langs deze weg zeg ik dan nog eens een keer dat Eleazar, Eliezer, Elazar dan wel Lazarus, dat is alle keer hetzelfde, naam betekent God is hulp, dat die naam gedragen wordt door figuren die onder die naam een type zijn van Christus, de eersteling en dus hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. Goed. Maar dat nou even terzijde nog, maar je ziet die begrippen blijven erin, hè. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. En we zeggen dat, en op grond van die uitspraak zijn wij vergenoegd, of hebben wij genoeg aan wat wij hebben. En ik blijf erbij dat het niet bijbels is om te zeggen, de Heer is mijn helper, en tegelijkertijd zijn we niet vergenoegd, of hebben we niet genoeg aan wat wij nu hebben. Of aan wat we nu zijn. Wat mij betreft is dat toch hetzelfde. Maar goed. Het een gaat gepaard met het andere. Zo wordt het hier gezegd. Uw wandel, zij zonder geldgierigheid, zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Wat hij heeft gezegd, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen wat de mens mij zal doen. Dat is zeer fundamenteel voor ons leven. Omdat het niet gaat over iets wat we zouden doen of laten. Het heeft te maken met onze complete levensinstelling. Hoe wij in dit leven staan. Laten we ons meeslepen door de ontwikkeling, de vooruitgang, de groei, of hoe het allemaal maar heten mag, waaraan deze oude schepping nou eenmaal onderworpen is. Eigenlijk de werking van het zuurdeesem dus. Het wordt allemaal groter en leger. En rotter, trouwens. Letterlijk, rotter. Want dat is wat zuurdeesem feitelijk voorstelt. Of laten we dat los en zijn we tevreden met wat we zijn en wie we zijn in de Heer, inclusief de beloofde hulp die hij ons toegezegd heeft. Heel fundamentele zaak, hoor. Nou, en pas dan staat er, vers 7, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Ik vind het altijd aardig dat het er dubbel staat feitelijk. Er staat gedenkt uw voorgangeren. Maar het is net of in de Bijbel al ervan uitgegaan wordt dat het woord voorganger ooit verkeerd zou worden toegepast, zodat er in de meeste gevallen een uitspraak als deze bij staat, namelijk die u het woord Gods gesproken hebben. Dat zijn in elk geval de voorgangers. Als we het woord Gods gesproken hebben, dan zijn het de voorgangers. Als we het woord van een ander spreken, dan kun je dat wel voorgaan noemen. Je kunt misschien iemand officieel aanstellen als voorganger, maar dat maakt hem nog niet tot voorganger. Dat is hij namelijk dan niet. Een voorganger is in ieder geval degene die het woord Gods, of die u het woord Gods gesproken heeft. En van die voorganger staat dan dat men ze zou gedenken. En dat hoeft nog niet automatisch te betekenen dat het iets van doen heeft met de weldadigheid of zoiets zoals die genoemd wordt in vers 16, of zoals het genoemd wordt in Galaten 6 vers 6, waar staat dat men zou mededelen in alle goederen aan degene die het woord Gods medegedeeld heeft, of zoiets. Dat hoeft het nog niet te zijn, hoewel het er wel aan vast zit overigens, anders zou ik de schriftplaats ook niet kunnen noemen, maar er staat gedenkt uw voorganger, en dan is de vraag, hoezo zouden wij aan hen denken, want dat is wat het woord betekent. In herinnering hebben. To keep in mind. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat is de goede vertaling. Gedenkt uw voorgangers. Hou ze in gedachten. Dat is het, hè, geloof ik. Hè? Hou ze in gedachten. Waarom? Je staat erbij. Omdat zij inderdaad fungeren als de voorbeelden, ook in de praktijk, voor de wandel, voor de praktische levenswandel. Dat is het oude verhaal. Je ouders kunnen je van alles wijsmaken, je alles vertellen enzovoort, maar daar heb je nooit genoeg aan. Je zou ze navolgen, hun voorbeeld volgen. En zo groeien we op. En in de geestelijke dingen is dat precies hetzelfde, want er staat, gedenkt uw voorganger, hou ze in gedachten, en dan volgt hun geloof na, geloof namelijk zoals zij, maar dat weet je niet hoe ze geloven, tenzij dan dat het ook nog blijkt naar buiten toe. Op een of andere wijze. En dat wordt ook inderdaad genoemd. Nou ja, het blijkt natuurlijk uit het woord wat zij spreken. Zo, dat werd ook aangehaald. Maar dat is niet het enige. Er staat, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst. En toen hebben de vertalers het vers, omgeboden. Dat is het, hè. Dat is het netwoord, hè. Maar dat is wel wat ze gedaan hebben, ze hebben het omgebogen. Want mijn vraag zou nu moeten zijn, de uitkomst van wat? En u kunt allemaal goed lezen, dus u leest de uitkomst van hun wandeling. Nou, die uitkomst van hun wandeling kan ik u zo wel vertellen, ze gaan allemaal dood. Tenzij dat de Heer eerder komt. Maar verder, dat is de uitkomst van hun wandeling, het eindigt allemaal in het graf. Dus dat kan het gewoon niet zijn. En dat staat er ook niet, want hun er staat schuin gedrukt. Zodat u weet dat de vertalers ertussen gevoegd hebben. Maar abusievelijk. Een wandeling moet toch ergens, iemand wandelt toch ergens naartoe. Nou, waar wandelt iemand naartoe? Wat is het einde van zijn wandel? Ja, dat is zijn dood. Dat is het enige wat je zien kunt. En al het andere maakt deel uit van de wandel. Maar het is dus niet de uitkomst van de wandel. Het bestaat dus niet. Het is ook niet een goede vertaling. Die twee woorden, uitkomst en wandeling, staan gewoon tegen elkaar aan. Zonder iets ertussen. Dat bestaat in het Nederlands ook, maar niemand gebruikt het nog ooit, geloof ik. Dat heet een appositie. Maar dat betekent gewoon dat die woorden op een of andere wijze zo nauw met elkaar verwant zijn, dat er helemaal geen woord of leesteken meer tussen komt. En in de meeste gevallen betekent het dan ook dat beide woorden volstrekt dezelfde betekenis hebben. Nou, nog een keer dan. Uitkomst van wat? Aanschouwde de uitkomst van wat? Van een geloof, natuurlijk. Volgt hun geloof na. Hou ze in gedachten, volgt hun geloof na. Maar geloof kun je niet zien. Wat kun je wel zien? De uitkomst van hun geloof. Wat er dan uitkomt? Dat heb ik eens nagevraagd bij Johannes. Die zegt, nou, als iemand een gelovig is, dan dan komt daaruit dat hij het woord Gods lief heeft en dat hij de broeders lief heeft. Het woord Gods lief hebben en de broeders lief hebben, ja, dat is het, ja. Als je het bij de gelaten navraag krijgt, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Dat zijn dan ook abstracte begrippen, maar die zijn waarneembaar in iemands wandel. Nou, dan zijn we rond. Dus volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun geloof, en dat is dubbele punt, om dan toch maar een leesteken ertussen te zetten in plaats van een woord dan, hun wandel, aanschouw hun wandel. Dat is het voorbeeld. En zo zijn we, de meeste van ons, hopelijk opgegroeid. Wij luisterden naar onze ouders en wij volgden hen na. En deden zoals zij. Dat is in ieder geval de meest natuurlijke gang van zaken. Ja, er zijn er die dat beter niet kunnen doen. Dat weet ik ook. Maar, hè? Maar niettemin is dat een natuurlijke gang van zaken. En in het geestelijk leven net zo goed. En hoe weten wij of welke gelovigen wij zouden navolgen, aan wie wij een voorbeeld zouden nemen? Hoe weten wij of iemand een voorganger is? Dus? Zodat we, een voorganger is iemand die vooraan gaat, die dus loopt, die dus wandelt, en we zouden hem navolgen. Dat betekent dat we diezelfde weg zouden gaan. Hoe weten we of iemand inderdaad zo'n voorganger is? Of de bedoeling is dat we zo iemand nawandelen? Staat erbij. Als we het woord Gods gesproken hebben. En dat kun je controleren, want we hebben allemaal het woord Gods zwart op wit. Dus dat is na te gaan. Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar het gaat, kijk, dit is natuurlijk een heel fundamentele uitspraak. Er zitten overal haken en ogen aan. Je kunt overal vraagtekens bij zetten. Maar wat dan als? Enzovoorts. Dat kan ik zelf ook wel. Maar dat doen we expres niet. Omdat het veel eenvoudiger is om de grondbeginselen van deze dingen te begrijpen. De uitzonderingen zijn er altijd. Maar dit zijn de grondbeginselen. Namelijk, wij volgen na degene die ons het woord Gods gesproken hebben. En daar nemen we een voorbeeld aan. Vandaar dat inderdaad christelijke levenswandel per definitie er een is van traditie. Soms spijt het me dat ik dat moet zeggen. Want sommigen begrijpen zulke dingen niet. En weten niet wat traditie is. Maar traditie wil zeggen dat bepaalde zaken gebruiken namelijk. Niet alleen niet dingen, gebruiken. Niet voorwerpen. Hè? Maar bepaalde wijze van leven inderdaad overgedragen wordt de generaties door. En dat moet ook wel, want wet hebben we niet. En dus kunnen we alleen nog maar voorbeelden navolgen van anderen. En die voorbeelden worden vanzelf gecorrigeerd door de tijd waarin men leeft, zal ik maar zeggen.
Maar,
ja, precies. Dat is wat de apostel Paulus zegt. Dat is ook waarom dat praktische deel weliswaar dikwijls wel een groot stuk van de brief in beslag neemt. Meestal een kleiner stuk trouwens. Maar niettemin wordt het toch altijd gezegd in die kleine zinnetjes. Een stapeltje van die algemene richtlijnen. Maar als je neemt een brief als de Efezebrief, die doet dat nauwelijks. De Efezebrief zegt, wat ik net ook al zei, die zegt in de eerste plaats, benadig u om de geestelijke eenheid te bewaren. En in de tweede plaats zegt de apostel daar, wees alle mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Zij dan navolgers Gods en dat soort uitspraken. Maar die vind je in andere brieven net zo goed terug. Zelfs in Korinthe. Want zelf heb ik ook u overgegeven. Dat is het woord voor traditie. Traditie betekent dat iets van hand tot hand gaat. Het gaan van hand tot hand. Traditie is eigenlijk hetzelfde als handel. Alleen die twee woorden gebruiken wij op verschillende terreinen van het leven tegenwoordig. Maar de grondbetekenis is hetzelfde. Traditie wil zeggen handel. Of overhandigen, om het dan nog uitgebreider te zeggen. En zo ziet het leven eruit. En zo worden geacht christenen te leven. Voorbeelden te nemen aan anderen. En vanzelfsprekend die anderen die niet alleen het woord Gods kennen. Dat is natuurlijk in de eerste plaats. Maar makkelijker natuurlijk daar waar die anderen ook nog het woord Gods gesproken hebben. Want het is veilig om dat na te volgen, vanzelfsprekend. En het belangrijkste voorbeeld uit de hele reeks is natuurlijk gewoon de meest voor de hand liggende, die van Hebreeën 12, vers 2. Nee, er is één bladzijde hiernaast. Want daar staat dat wij een loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld, ziende op, dan wel merkende op, maar dat was vers 3. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs die een weg gegaan is, die een loopbaan gelopen heeft. Maar hij heet overste leidsman en ook voleinder des geloofs, omdat zijn leven in de eerste plaats gekenmerkt werd door geloof in het woord Gods. En vanuit dat geloof in het woord Gods liep hij, op grond daarvan, liep hij een bepaalde weg. En openbaarde hij een bepaalde wandel. Dat beeld blijft het belangrijkste beeld. Maar neem die weg dat tussen hem en ons nu, liggen natuurlijk nogal wat generaties. En die tussenliggende generaties gelden net zo goed als voorbeelden. Wordt door de generaties heen overgedragen, zal ik maar zeggen. En Paulus, die er al even tussen stond, zei: wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, enzovoorts. Dus traditie. Wij vinden namelijk geen instelling van het heilig avondmaal. Wij vinden een overhandiging van het avondmaal. Traditie dus. Want de uitspraak van de apostel Paulus was die uit 1 Korinthe 11. Zelf heb ik van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u weder overgegeven heb. Dat is traditie. Dat is niet een wet. Dat is niet een instelling. Dat is een gave die doorgegeven wordt inderdaad door de generaties heen. En zo bij ons terecht is gekomen. Zo hoort dat. Dus toch traditie. Maar dat wil niet zeggen dat star is of zo. Integendeel, een goede traditie is juist traditie omdat het levend is. Wet, dat is star. Maar traditie is levend. Verandert ook, past zich aan de omstandigheden. Dat is wat leven altijd doet, enzovoort. En dat is waaruit wij leven. En dus, wij zouden als gelovigen zien op de overste leidsman. Nou, u begrijpt wel dat alleen al zo'n term de betekenis heeft van voorganger. Overste betekent sowieso al voorste. Het is in wezen zelfs volstrekt hetzelfde woord. En een leidsman is een voorganger. Een herder. Zei je dat? Herder. Nee, dat is het ook nog. Maar dat komt pas aan het eind van dit hoofdstuk, geloof ik, aan de orde. De grote herder der schapen uit hoofdstuk 20. Inderdaad. En vandaar dat voorgangers ook eventueel herders genoemd worden vanwege die functie. Maar goed, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Het is bijna een pleonasme. Dat wil zeggen dat het twee keer hetzelfde staat. Maar in ieder geval, iemand die het woord Gods spreekt, gaat daarmee voor. Maar daarna staat er: en volgt hun geloof na, aanschouwende hun wandeling. Want je mag aannemen dat het een wandel is uit geloof. Als ze het woord Gods gesproken hebben, zullen ze toch uit geloof ook leven. En dan zou men dat leven, die wandel, inderdaad als voorbeeld nemen. Niet als wet, overigens hoor. Als voorbeeld. Maar goed. Waarna volgt vers 8. Waar staat: Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde en in der eeuwigheid. En dan vers 9: wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Zodat je je afvraagt wat vers 8 hier eigenlijk tussen moet. En sommigen halen er tussenuit dus. En plakken hem aan de muur. Op een tegeltje, zuster, op een tegeltje. In bepaalde kringen zeer gebruikelijk. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Gewoonlijk volstrekt uit de brief gehaald en ergens anders weer tussen geplakt. En is de gedachte: nou, gisteren genas hij zieken, dus dat zal hij vandaag ook doen. Maar dat betekent het niet. Lees maar na. Dat betekent het niet. Er staat: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en dat zal hij ook altijd blijven. Wordt dus, op grond van dat hij altijd dezelfde is, wordt niet omgevoerd met allerlei verschillende en steeds weer veranderende vreemde leringen. Want er is maar één Bijbelse leer, dat is die aangaande Jezus Christus. Kan toch niet anders? De Bijbel praat toch niet over wat anders dan over de Heer Jezus Christus? Hij is toch het woord Gods? En dat is de Bijbel ook, dus de Bijbel kan nooit over wat anders gaan dan hij. De Bijbel is één groot christologisch boek, om zo te zeggen. En dus, aangezien die leer altijd dezelfde blijft, omdat hij altijd dezelfde blijft, zou men niet moeten worden omgevoerd, om de tuin geleid, als je het wat breder vertaalt, eromheen voeren, wordt niet omgevoerd met verscheidene, dat betekent dat ze verscheiden zijn, namelijk afwijkend. Dat moet ook wel, want anders kun je niet omgevoerd worden. Het is een afwijkende route dan. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en daarmee vreemde leringen, vreemd in de zin van uiteraard dat ze niet passen, niet alleen niet in de Bijbel, maar in het bijzonder ook niet passen bij wat hier over de Heer Jezus Christus uiteengezet is, in het bijzonder in deze brief. Wat die vreemde leringen zijn, dat vind ik altijd leuk, er is maar één soort vreemde lering. Vreemde lering kenmerkt zich altijd, dat is eigenaardig, ik ben er nooit anders tegengekomen. Vreemde lering kenmerkt zich altijd doordat ineens genade geen betekenis meer heeft. Staat hier ook hoor, staat hier ook. Andere plaatsen ook trouwens. Er staat, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Zodat vreemde leringen of verscheidene leringen zijn altijd leringen waardoor het hart niet meer gesterkt wordt door genade. En er zijn er nog twee mogelijkheden. De meest bekende is natuurlijk dat men van die genade afwijkt, verachtert van de genade met de term uit hoofdstuk 12 vers 15. De meest bekende is natuurlijk dat men afwijkt van de genade door daar tegenover te stellen wet. Of iets wat er voor in de plaats komt, maar het is altijd wet. Dat is wat het meest gebeurt. Niettemin. Het komt misschien niet, verhoudingsgewijs niet zoveel voor, maar ik ken ook nog andere redenering die net zo goed onrecht doet aan de genade, of de genade wegredeneert. Namelijk, als je gelovigen niet zo ver kunt krijgen dat ze weer zich onder de wet stellen, omdat ze vasthouden aan de genade, weet je wat je dan doen moet, als je ze er vanaf wil hebben? Dat is moeilijk, hè? Dat is geraffineerd. Ik heb hem ook niet zelf uitgevonden, hè? Nee, spijs is ook wet namelijk. Spijs is ook gewoon wet. Dan moet je zorgen dat die genade zo groot en zo algemeen is, dat die volstrekt zijn betekenis verliest. Als je nou niks anders meer ziet dan genade, dan heeft het geen betekenis meer. Nee, dat is echt waar. En dat gebeurt ook. Dat soort vreemde leerlingen bestaan er ook. Ja, u kijkt me nou raar aan. Maar dat is echt zo. U weet wel, wij leven uit genade. Ja, niks bijzonders. Genade voor iedereen. Iedereen kan doen wat hij zin in heeft. En God is bijzonder genadig. Niet alleen voor ons. Voor de zondaren. U kunt zondigen wat u wil. U kunt elkaar van alles aandoen. Met name het bed kan zwaar bevlekt worden, bij wijze van spreken, want wij leven toch uit de rijkdom van Gods genade. En ik heb u wel van alles aangedaan, broeder of zuster, maar wij leven toch uit de rijkdom van Gods genade. En u toch ook? Toch? En wat de wereld betreft, die zondaren daar, ja, dat is wel erg, maar Gods genade is wellicht zelfs zo groot, dat is weer een ander verhaal dan. Maar komt zelf, Gods genade is zo groot dat. Dat komt allemaal wel goed. God is zo genadig dat uiteindelijk zelfs de Satan zelf alsnog in de hemel komt of zoiets. Die leringen bestaan ook. Maar als genade zo algemeen is. Dan betekent het namelijk niks meer. Want dan kan je het net zo goed helemaal niet hebben. Dan kan God net zo goed dood zijn. Want dan neemt God toch geen maatregelen. Want de genade is zo groot dat God alles door de vingers ziet. Dan kun je net zo goed helemaal geen God hebben. En daar komt het op neer. In de praktijk. Nou ja. Maar het hele punt is dat elke Bijbelse vreemde leer een vreemde leer is, omdat hij onrecht doet inderdaad aan die genade waardoor wij gesterkt worden. En dus wordt in de meeste gevallen wordt het dan gewoon wet hoor. Dat is wat het meeste voorkomt. En daar wordt inderdaad voor gewaarschuwd dat we niet worden omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. En dat betekent dus in het algemeen dat wij onze gedachten grotendeels bepalen inderdaad bij deze genade waaruit wij dagelijks mogen leven. En daardoor bepaald mogen worden bij die troon der genade waarop de Heer Jezus gezeten is. En die troon der genade is ook door welke wij nu de levende God mogen en zouden dienen. Dat is waar het om gaat en daar zouden we steeds bij bepaald moeten worden, maar dat andere heb ik er net even bij gezegd, omdat als we daar erg grote nadruk op leggen, dan zijn we weer gevoelig voor iemand die zegt, ja, maar die genade, God is nog veel groter dan jij denkt, want, enzovoorts, hè. En dat is weer de andere kant van het verhaal. Want in werkelijkheid spreekt men er dan over. Maar men noemt het dan wel, zal ik maar zeggen. Maar in werkelijkheid wordt gewoon weggeredeneerd. Door te veralgemeniseren, zal ik maar zeggen. Dan verliest het compleet zijn betekenis. Maar waar het om gaat is dat we zouden blijven bij deze genade. Zouden naderen tot de troon der genade. Niet zouden verachteren van de genade gods. Enzovoorts. En precies zoals hier staat, zouden blijven bij die... Bij de Heer Jezus Christus, die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. En ik persoonlijk moet dan zeggen dat ik dolgelukkig ben, zal ik maar zeggen, dat ik een Bijbel heb die nooit verandert. Woord Gods wordt nooit veranderd. Werk Gods staat vast van begin tot eind, verandert nooit. Dat is nou wat een mens nodig heeft in het leven. Eigenlijk is dat al eeuwig leven, want het onderscheidt zich daarmee van alles wat in de wereld is, wat constant aan verandering, eigenlijk veroudering, maar goed, maar constant aan verandering onderhevig is enzovoorts. En in die bewegende wereld waarin niets vaststaat, daar hebben we behoefte aan iets wat inderdaad niet wankelt. Dat is het woord van God en daarmee, dat is de Heer Jezus Christus en daarbij zouden we blijven. En ik waarschuw u voor die mensen die in het leven zoveel behoefte hebben aan verandering, die altijd weer wat nieuws moeten, van die ondernemers zijn, dat weet u wel, die echte. Altijd weer wat nieuws, altijd weer wat anders. En zodra het woord Gods open gaat, dan moeten ze ook altijd weer wat nieuws, altijd weer wat anders. Altijd weer nieuwe gedachten, nieuwe theorie proberen te ontwikkelen, die ze na jaren toch weer weggooien, maar je kunt er mooie tijd mee doorbrengen. Gewoon omdat men wat nieuws wil. Wij willen helemaal niet wat nieuws. Wij willen het oude. Dat wat vaststaat namelijk, dat wat helemaal niet veroudert, blijft dus ook altijd nieuw. En het verandert ook niet. En dat willen we wel steeds beter leren kennen. We willen wel een vernieuwde blik op kunnen werpen. Dus dingen van andere kant leren zien en begrijpen en beleven enzovoort. Dat is wel, zo blijft het nieuw. Maar het verandert niet, integendeel. Het blijft altijd datzelfde en dat is de steun, of nee, ik moet sterker zeggen, dat is de kracht die wij als gelovigen in ons leven hebben. En wat is het wat de wereld overwint ook alweer? Ons geloof, zei Johannes. Geloof namelijk in dat woord van God, waardoor de wereld overwonnen werd en zal worden. Maar waardoor de wereld overwonnen wordt ook in ons leven, waar wij ons vertrouwen gesteld hebben op dat woord van God, wat ons spreekt over de Heer Jezus Christus, die inderdaad degene is die is en die was en die komen zal, met de woorden van Johannes dan maar weer eens, en met de woorden van Hebreeën, die gisteren, heden dezelfde is en tot in de eeuwigheid. En hij is degene in wie wij leven hebben ontvangen. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd. We waren bij vers 9 van Hebreeën 13, waar de inleiding gevormd wordt door vers 8. Ik hoop dat het duidelijk is, hè? Jezus Christus is gisteren en heden en dezelfde en in der eeuwigheid. En omdat dat zo is, dat er niet veranderlijk is, worden gezegd, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Dus veranderlijke leringen feitelijk. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door de genade, lijkt me duidelijk. Want dat dezelfde, dat spreekt over, uit vers 8 spreekt natuurlijk over een God die genadig, barmhartig, goede tieren is enzovoorts. En dat blijft natuurlijk ook zo. Dus wordt niet omgevoerd met verscheidene vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Let op, het hart zou gesterkt worden. Wat is er, bedoelen we met het hart? Geloven, hè? Het gaat om geloof en genade dus, hè? En niet om werken en wet. Dat het hart gesterkt wordt door genade, en genade is dan het voedsel eigenlijk voor dat hart, is de grond, om zo te zeggen, van ons geloof. En daarna wordt er in dit vers een moeilijke sprong gemaakt, wie wat lastig te volgen blijkt te zijn, maar er staat, het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Het is wat eenvoudiger te volgen wellicht als we onder genade meteen verstaan het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. En als er dan staat niet door, dan komt kennelijk het tegenovergestelde. En als dat zo is, als het daarna gaat om het tegenovergestelde, gaat het dus om de wet en daarmee het oude verbond. Zodat die beschrijving van die spijzen enzovoorts kennelijk de beschrijving is van een situatie, dan wel de situatie onder de wet. En zo is het ook. Want de wet wordt in hoge mate bepaald door spijzen. Zeker wanneer men bij wet denkt aan de Joodse wet. Het gaat in de eerste plaats om spijzen. Daarna moet ik zeggen dat spijzen eigenlijk, of moet ik het anders zeggen, dat wat men eet is eigenlijk de uitdrukking van al wat men tot zich neemt en daarmee de uitdrukking van heel het leven. Vandaar dat voedsel, spijzen en leven in de schrift nogal eens synoniem beschouwd wordt, omdat het feitelijk om hetzelfde gaat. Hè? Dus ik kan er wel een heel verschrikkelijk moeilijk Hebreeuws verhaal bij vertellen waarom dat zo is en hoe dat in die woorden vast ligt, maar het doet nog weinig ter zake. Waar het om gaat is dat spijzen de uitdrukking zijn van het leven. Het hele leven gaat er toch om dat we bepaalde dingen wel tot ons nemen en bepaalde dingen niet. In de eerste plaats slaat het op voedsel, maar daarnaast op alles. Ja, daar heb je zoiets. Hè. Dus je vindt dus gelijksoortige uitspraken in Colossense 2. Ja, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Maar het hoeft niet noodzakelijk alleen om voedsel te gaan. Maar voedsel wordt genoemd, spijzen wordt genoemd, omdat dat de uitdrukking van deze dingen is. Hè. Maar goed, de bedoeling is niet dat wij gesterkt worden door deze spijzen, want dat werkt namelijk niet. De bedoeling is dat het hart van het nieuwe verbond, waarin het woord geschreven zou worden, gesterkt wordt door genade, zodat het woord der genade, aangaande genade, in onze harten geschreven zou worden. Zo werkt dat onder het nieuwe verbond. Zie Hebreeën 8 en Jeremia 31. Maar we zouden, dus zo zou het hart gesterkt worden, en niet door spijzen, letterlijke uitwendige dingen, spijzen door welke geen nut, en nut wil altijd zeggen opbouw, dus de hele Bijbel door, zo hier ook. Niet door spijzen door welke geen opbouw bekomen hebben, of nuttigheid bekomen hebben, of gekregen hebben, degene die in die spijzen en dus in de wet of onder de wet gewandeld hebben. Dus de algemene gedachte is dat de wet niet nut is, net zo min als dat het vlees nut is, maar dat staat weer ergens anders, hè. Dus de wet is niet nut, genade is nut. Vandaar, zie toe dat niemand verachteren van de genade gods, enzovoort, uit 12 vers 15. Maar daarmee zijn we er nog niet, want diezelfde uitdrukking aan het eind van vers 9 vormt weer een inleiding tot wat nu volgt. Want neem je de uitdrukking over die spijzen letterlijk, zo letterlijk mogelijk, dan kom je terecht bij degene die onder de wet, en zeker vanwege de wet en vanwege de bediening van het oude verbond, aten. Je komt er namelijk gewoon terecht bij de priesters, want zij waren degene die inderdaad aten van het altaar, heet dat. Dan neem ik aan dat ze het eerst van het altaar haalden en dan netjes op tafel opdienden met vork en mes opaten vervolgens, maar niettemin heet dat eten van het altaar. De gedachte is, de dingen komen op het altaar, zijn voor de Heer bestemd, maar een deel van wat voor de Heer bestemd was, was ter beschikking van de priesters. Ze zouden daarvan eten. Dat geldt voor het vlees van het altaar en dat geldt voor een andere kant voor bijvoorbeeld het brood van de tafel der toonbroden. Maar nogal wat voedsel. En zeker het voedsel ook wat aangeboden werd als spijsoffer. Dat was ook een belangrijk deel van voor de priesters. Waarbij de priesters degene zijn die daadwerkelijk met heel hun leven de Heer dienden onder de wet. Zij werden immers als priester geboren. Ze oefenden niet een functie uit slechts, zij waren het. Naar de kracht des vergankelijken overigens, maar naar de kracht des levens, kracht des vergankelijke levens. En dat het hier wordt aangehaald is omdat ook wij geacht worden priesters te zijn, maar nou naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar dan worden ze vergelijking gemaakt. De gedachte is dat zoals de priesters van het oude verbond aten van of leefden van wat ze van de Heer rechtstreeks ontvingen, of van het altaar, of desnoods van de tafel der toonbroden, zo zijn wij dienaren van het nieuwe verbond en zouden wij leven van wat wij van de Heer ontvangen. En dat slaat niet specifiek op de voorgangers, dat slaat op de gelovigen in het algemeen, zoals mag blijken uit de voorgaande verzen. Wij allen worden geacht ons leven te stellen in zijn dienst. Wij worden allen geacht priesters te zijn onder het nieuwe verbond. We zijn immers eerstelingen, eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen. En eerstgeborenen zijn priesters per definitie. En de gedachte is dat de priesters eten of leven, maar het is hetzelfde, dat merk je nu, hè, dat de priesters leven uit de hand Gods. En dus eten bij wijze van spreken van hun dienst of van hun altaar. Zo zouden wij ook leven of eten van ons altaar. Maar eerst wordt er gezegd in vers 9... dat degene die spijzen, het kosjere voedsel van de Joodse wet zal ik maar zeggen, en meer in bijzonder de priesters die aten van het altaar, ze hebben daar geen nuttigheid van bekomen. Zij die daarin, en dus in het oude verbond, gewandeld hebben. Want het gaat bij ons om wat anders. Het gaat erom dat wij een wandel zouden hebben zoals die genoemd wordt in vers 7. En natuurlijk in 12 vers 1, om maar eens wat te noemen. Het gaat erom dat wij een wandel hebben niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En onder dat nieuwe verbond hebben wij ook een altaar en eten van wat de Heer ons geeft, vooropgesteld dat wij inderdaad hem dienen, want daar gaat het over. Het is niet de puur leerstellige zaak, het is de praktische zaak. Waar wij fungeren als priesters, omdat wij ons ter beschikking hebben gesteld, inderdaad, aan de hoge priester van het nieuwe verbond, daar zouden wij, naar het voorbeeld van de oud-testamentische priester, dus eten van het altaar en dus eten of leven van wat de Heer ons geeft. Soms vraag ik me af of die priesters van het oude verbond ook allemaal van die ronselende brieven hebben rondgestuurd om de financiën en het werk op peil te houden of zo. Ik bedoel het niet cynisch, maar ik bedoel alleen maar aan te geven dat ze moesten ook maar ver genoeg zijn met wat er was. Hè. Ze moesten leven van de spijsoffers die gebracht werden. Was maar te hopen dat veel mensen een spijsoffer brachten. En of ze dat aangemoedigd hebben, die priesters. Ja, dat weet ik niet, maar het moest maar genoeg zijn. Ja, wat de vlees betreft precies hetzelfde. Als er offers gebracht werden, konden ze ervan eten. Werden die offers niet gebracht, konden ze er niet van eten. Moesten maar leren tevreden zijn met wat de Heer gaf. Het is niet anders. En dat geldt voor ons allemaal dus. Daar gaan we het hier ook over. Want er staat in vers 10, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Maar die de tabernakel dienen, dienen het oude verbond, de wet. En dat zijn dus dezelfden als die uit de tweede helft van vers 9. Ik moet even vers 9 en vers 10 naast elkaar leggen. Vers 9 gaat het over degene die gewandeld hebben in die spijzen van het oude verbond uiteraard, waar ze geen nuttigheid van bekomen hebben. Maar wij hebben een altaar waarvan wij eten. De moeilijkheid van de schriftplaats is waarschijnlijk dat wij ervoor gekozen zouden hebben om dat altaar waarvan gegeten wordt meteen te noemen aan het einde van vers 9. En dan pas op ons toepassen, weet u wel, zo van zij hadden een altaar waarvan zij aten en het heeft hun geen nuttigheid gebracht. Wij hebben een altaar waarvan wij eten en het brengt ons wel nuttigheid. Maar ja, zo staat het er nou eenmaal niet, maar het is wel wat er staat. Zie. Dus wij hebben een altaar, in tegenstelling tot degene die onder het oude verbond leefde, wij hebben een altaar van het welk zij niet mogen of kunnen eten. De gedachte is eigenlijk een heel eenvoudige, de gedachte is simpelweg deze, dat degene die onder de wet leven, kunnen niet leven uit de genade. En degene die uit werken leven, die God willen dienen onder de wet, zal ik maar zeggen, die weten niet wat genade is. En kunnen daar niet van leven. Sterker nog, ik geloof ook dat de gedachte is, al is het moeilijk om het weer uiteen te zetten, dan moet ik gewoon weer van voren af aan beginnen, maar ik geloof ook dat de gedachte is dat diegenen die de tabernakel dienen, dus letterlijk leven onder de wet, inderdaad geen macht hebben te eten van dat waar wij van eten, eenvoudig omdat de Heer het ze ook niet geeft. Met andere woorden, waar wij ons laten omvoeren met verscheidene en vreemde leringen, en dus waar wij verachteren van de genade Gods, enzovoort. Kortom, waar wij de Heer dus in de praktijk helemaal niet dienen, zal Hij ons ook niks geven. En hoe we dan aan de spijzen moeten komen, ja, dat zullen we dan toch zelf moeten regelen. Maar ik bedoel gewoon, als wij de Heer niet dienen, wat doen we, hoe moeten we dan in leven zien te blijven? Ja, dan moeten we zelf ons leven leven en inrichten en dat soort dingen meer. Er is geen hulp beloofd van de troon der genade aan degene die onder de wet dienen of leven. Dan zou de troon der wet moeten zijn. Maar van de troon der genade komt hulp voor degene die inderdaad degene die op die troon der genade zit. Tine. Dat is maar waar het om gaat. Zoek eerst het koninkrijk en al het andere zal u toegeworpen worden. Maar waar men dat koninkrijk niet zoekt, wordt er dus ook niks toegeworpen. En zij die dus de tabernakel dienen, dan wel onder de wet leven of verachterd zijn van de genade, kunnen niet eten, zij hebben geen macht. Kunnen dat niet dus. Ze hebben geen macht om te eten van dat altaar waarvan wel wij wel eten en waaruit wij wel leven. Dat is maar waar het om gaat. Waarbij altaar, het woord altaar, gewoon staat voor wat het nou eenmaal voorstelt, namelijk de dienst aan God. Godsdienst. Net zo goed als dat hier een bed genoemd wordt in een overdrachtelijke betekenis, wordt hier een altaar genoemd in een overdrachtelijke betekenis. Een altaar is de uitbeelding van de dienst aan God, van de priestelijke dienst, of hoe dat maar heden mag. Ja.
Heeft dit nog te maken met 1 Korinthe 11 van 28 en 29, waar staat, want die onwaardiglijk eten drinkt, die eet zichzelf eigenlijk in oorlog.
Ja.
Want men past het eigenlijk hier toe, dan is men bezig eigenlijk. Wij vertonen in wezen de dood is heilig. Dat wil zeggen, dus een afsluiting van die Heer die van het Oude Testament en het Oude Verbond via de wet dus tot Israël kwam. Maar die periode hebben wij afgesloten en wij dienen de Heer in genade naar het Nieuwe Testament. En als je
onwaardig
bent, dan ben je bezig met
hetgeen
wat je letterlijk stelt. Dus weer terug naar het Oude.
Ja, dat is waar het in 1 Korinthe 11 ook inderdaad over gaat. Over het verschil tussen oud en nieuw verbond, al ligt de nadruk niet op verbond, maar wel op oud en nieuw. En dus oude schepping tegenover nieuwe schepping, maar wel degelijk ook oud en nieuw verbond. De gedachte bij het avondmaal is feitelijk dat het oorspronkelijk de paasmaaltijd, ik zeg het nu heel kort, hè, gewoon als reactie op de reactie, hè, dat het avondmaal eigenlijk van oorsprong de paasmaaltijd was, maar het paaslam is daarvan verdwenen, omdat het iets uitbeeldt van het oude verbond, zal ik maar zeggen, maar dat is inderdaad voorbij. Wat na de maaltijd, want het was uitdrukkelijk na de maaltijd, staat in Matthäus, Marcus, Lucas ook, en hier ook, wat na de maaltijd overblijft, was dat brood en die wijn, en die zijn een uitbeelding van het leven van het nieuwe verbond. En waar wij, want dat is wat de apostel hier zo uiteenzet, namelijk waar wij deelnemen aan brood en beker of aan het avondmaal, drukken wij uit de gemeenschap die wij met elkaar en met de Heer zelf hebben. Een praktische, levende gemeenschap. En als de apostel erover spreekt, zegt hij dat het wel de bedoeling is dat wij niet alleen op deze symbolische wijze uitdrukking geven aan onze gemeenschap, onze verbondenheid, maar dat het de bedoeling is dat we dat in het praktische leven doen, waarmee nogmaals bevestigd wordt dat de maaltijd in feite de uitdrukking is van het leven als zodanig. Het leven is niet anders dan een maaltijd. We nemen wat tot ons en we scheiden wat af. Met een korte ijzuster en een D, maar bij nader inzien kan je dat ook anders schrijven. Dat verandert namelijk niks mee, het blijft hetzelfde woord. Maar mijn juffrouw Nederlands wilde dat nooit geloven. We nemen wat tot ons en we scheiden weer wat af. Dat is het leven en de apostel zegt, je kunt deelnemen aan de avond. Natuurlijk kan dat, dat is wat de Heer ons gegeven heeft en dat doen wij dus. Maar je moet wel begrijpen dat het de uitbeelding is van het praktische leven van de gelovigen, die geacht wordt in zijn praktische dienst aan de Heer ook inderdaad die geestelijke eenheid te bewaren. En wat hij noemt onwaardig eten en drinken is dat wij in de praktijk van ons leven die eenheid absoluut niet in stand houden of tot stand brengen of onderhouden, zelfs ontkennen en wel deelnemen aan het avondmaal. Dat is zeer inconsequent, omdat we dan gebruik maken van een type wat wij in de praktijk van ons leven helemaal niet erkennen. Dat heet onwaardig eten en drinken. En het aardig is, maar dat zijn de omstreden versen die dan volgen. Hij zegt, wie onwaardig eten en drinkt, die eten en drinkt zichzelf een oordeel. Vers 29 van 1 Korinthe 11. Omdat hij namelijk het lichaam niet onderscheidt. Des heren staat erachter, maar u wordt vriendelijk verzocht dat vooral zwaar door te strepen, want dat staat er niet. Het is namelijk het lichaam des heren, het is het lichaam van Christus. Maar ja, dat staat er ook niet, dus vooruit. Helemaal niks. Niet onderscheidende dat lichaam, dat ene lichaam uit het voorgaande hoofdstuk en zeker uit het volgende hoofdstuk, 12, 13, 14. Maar goed. En hij zegt, als men onwaardig eet en drinkt en dat lichaam niet onderscheidt en dus die eenheid die in de maaltijd of in het avondmaal wordt uitgedrukt in de praktijk niet beleeft of uitwerkt, of hoe dat maar heten mag, dan zegt hij wel, dan drinkt, eet en drinkt men zichzelf een oordeel, omdat men dat lichaam van Christus niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. De scherpste explicatie van het vers wil zeggen dat als wij de Heer voor de voeten lopen, dan zorgt hij wel dat wij op een zijspoor terechtkomen. Weet je wel, zwak, ziek en wat was het? Slapen. Dat wil zeggen, dan neemt hij ons weg, hetgeen vrij goed in overeenstemming is met wat gezegd wordt in de gelijkenis van de wijnstok, overigens, de ware wijnstok. Meer voor de hand ligt, denk ik, om in ieder geval minstens dan de conclusie te trekken dat het betekent dat waar wij de Heer niet dienen en dus niet betrokken zijn in de eenheid of opbouw van het lichaam van Christus, daar ontvangen wij geen hulp te bekwame tijd. En als wij geen hulp ontvangen te bekwame tijd, betekent het automatisch dat we wat korter leven. Toch, of niet? Nou ja, goed. Waar wij geen hulp ontvangen te bekwame tijd, is dat jammer voor onze gezondheid. Slecht voor onze gezondheid, bedoel ik. Dus, moet toch duidelijk zijn? Of moet ik het eerst langs de positieve kant zeggen? De positieve kant is dat de Heer heeft beloofd ons hulp te geven waar wij hem dienen, want hij heeft er belang bij, hij heeft zelfs belang bij onze gezondheid. In het algemeen gesproken, uitzonderingen zijn er op alle regels, maar in het algemeen gesproken, hij heeft zelfs belang bij onze gezondheid, als we tenminste onze gezondheid gebruiken om de Heer te dienen. En dus ontvangen wij hulp te bekwame tijd. Kon best eens wezen dat als wij de Heer niet zouden gediend hebben in ons leven, dat we hier nou niet eens meer zaten. Zou kunnen. Nee, het wordt niet zwart op wit met garantie erbij allemaal gezegd. Je weet het dus nooit echt zeker, maar je moet wel vaststellen dat dat de lijn is die hier getrokken wordt. Bovendien is de gedachte dat waar, moet je opletten, dat is een moeilijke. Spijzen, eten en drinken is uiteindelijk de uitdrukking van heel ons leven. En drukt ook uit de gemeenschap die wij met anderen hebben. Maar dat bepaalt ons leven. Dat is wat leven is. Gemeenschap. Vandaar aanzitten aan dezelfde tafel, drinken van hetzelfde brood, hetzelfde wijn, maar ook dezelfde hutspot eten. Want het gaat niet alleen over het avondmaal, het gaat over alle maaltijden. Feitelijk, dus de uitdrukking van leven en gemeenschap, maar tegelijkertijd de maaltijd wordt geacht ons kracht te geven. En de gemeenschap die wij oefenen is tegelijkertijd de grote kracht in ons leven. En niet alleen bij gelovigen, maar bij het mens in het algemeen. Toch? Dat wat ons bekrachtigt in ons leven wordt in hoge mate gevormd door de contacten, de relaties die wij hebben en onderhouden. Dat is nou eenmaal zo. Of niet? Of hebben we er nooit bij nagedacht? Dat is wat ons leven is. Nou, dat is vandaar de maaltijd. De maaltijd is de uitdrukking van gemeenschap. Maaltijd is ook een feest, want leven op zich wordt ook geacht een feest te zijn, enzovoort. Maar dat wat wij tot ons nemen, geeft ons ook kracht. En de contacten die we onderhouden, de gemeenschap die we hebben, de verkering, dat is een ander woord ervoor, maar gebruiken we op een andere manier, helaas. Maar dat waar we mee omgaan, dat bekrachtigt ons. Maar waar wij niet omgaan met, waar die verkering, waar die gemeenschap er niet is, daar heeft dat een zeer negatieve uitwerking op onze gezondheid, ook volgens mijn dokter hoor. Waar mensen vereenzamen, geen contacten hebben, leven ze gewoon nog niet zo lang meer. Dat is gewoon het verhaal. Leven is namelijk gemeenschap en andersom ook. Waar geen gemeenschap is, daar is in de praktijk geen leven. En waar wij als enkelingen door het leven gaan en helemaal geen contacten, geen gemeenschap hebben, nergens in betrokken zijn, geen plaats hebben in een groter geheel, is ons leven zinloos. En dat wat zinloos is in de hele natuur, dat verdwijnt gewoonlijk vanzelf. Is helemaal zo. En dat is met de gelovigen net zo goed het geval. De Heer heeft er belang bij om ons gezond te houden eventueel wanneer we hem dienen. En wanneer we hem toch niet dienen, heeft hij er ook geen belang bij. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de mate van gezondheid van een gelovige kenmerkend is voor het niveau van zijn geestelijk leven, want nou draai je het om. Dat is dus niet zo. Maar de algemene regel wordt wel degelijk in de schrift gegeven. Waarmee ik automatisch terugkom in Hebreeën 13. Want er staat, wordt niet omgevoed met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt, zie je, wordt door genade waarmee wij ons voeden. Daar worden wij doorgesterkt, wordt ons hart doorgesterkt. En degene die zich voeden met de wet, die worden daardoor niet gesterkt. In ieder geval hun hart niet. En zeker dus hun geloof niet, want dat is wat in het hart zou zetelen. En daarom staat er, het is goed dat het hart gesterkt worden, waarbij hart ook maar staat voor inwendige mens, weet u wel. Maar bij het hart gesterkt worden door genade, en aan de andere kant niet door spijzen, door welke geen nuttigheid, geen kracht namelijk in de praktijk, geen versterking. Geen nuttigheid bekomen hebben door degenen die daarin gewandeld hebben. Dat heeft geen nut. En dus, wij hebben een altaar, vers 10, in tegenstelling tot degenen die het oude verbond dienen. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die het oude verbond, zeg maar. Letterlijk namelijk de tabernakel. Dienen. Maar tabernakel staat hier dus ook in overdrachtelijke betekenis, net als altaar. Altaar als uitbeelding van de dienst aan God in het algemeen. En de tabernakel hier, net als in hoofdstuk, wat was het, 7, 8, 9 was geloof ik. Net als in hoofdstuk 9 al als uitbeelding van het oude verbond als zodanig. Dienst onder het oude verbond. Maar waar wij van eten, is van de genade waardoor ons hart en dus waardoor onze geest gesterkt wordt. Maar degene die van de tabernakel dienen en dus spijzen eten, weet je wel, die kwestie van die wet enzovoorts, en die daarin wandelen, die worden niet gesterkt. Die ontvangen inderdaad die kracht niet, die worden niet versterkt in de geest enzovoorts. En dat werkt tot in het lichaam door, laat ik u dat er dan nogmaals duidelijk bij vertellen. Dat is zo. Maar het is niks bijzonders, hè. De geestelijke gesteldheid van een mens met een kleine g, gewoon buiten de Bijbel om, de geestelijke gesteldheid van de mens is in hoge mate bepalend voor zijn gezondheid. En dus in het algemeen weer voor de lengte van zijn leven. En hoe nuttelozer het leven, gemiddeld, hoe nuttelozer het leven en hoe nuttelozer men zichzelf vindt, hoe korter men leeft. Dat meen ik echt, hoor. Is zo. Zo'n statistiek. Maar goed. Dat even terzijde. Wij hebben een altaar waarvan we eten. Nou, nog een keer. Wel de bank dat ik de helft weer niet zeg. Maar wij hebben een altaar waarvan wij wel macht hebben te eten. Dat wil zeggen, wij eten weliswaar, maar alleen van dat altaar. Dus waar wij de Heer dienen, ontvangen wij inderdaad voedsel dat wij eten en waardoor het hart gesterkt wordt. Vers 9 was dat dus weer. En wel door de genade, want daar leven wij uit. Die twee dingen horen bij elkaar, genade en de dienst aan de Heer aan de andere kant. U weet wel, dat vers hebben we al zo vaak aangehaald inmiddels uit Filippenzen. Ons is door de genade gegeven. Dat het niet alleen hem te geloven, maar ook voor hem te lijden en dus hem te dienen. Daar gaat het om. Maar die twee dingen horen bij elkaar, waar die dienst er is, ook in ons leven, ontvangen wij ook inderdaad versterking heet dat. Of hulp, of gewoon voedsel. Maar daardoor worden wij versterkt. Of gesterkt. Met de term uit vers 8. Maar degenen die de wet dienen, die hebben dat inderdaad niet. Nou. En dan wordt nog eens een keer gezegd hoe dat zit. En dat is vers 11. Ik noem het nou alleen even. Daar staat een heel ingewikkelde zin. Daarom wijs ik u nu vast even op. Want het is goed om te kunnen lezen en begrijpen. Niet te begrijpen wat ik erover zeg, maar het is heel goed om dat vers, zoals u in uw Bijbel hebt staan, dat u dat kunt lezen en tegelijkertijd begrijpen. Het is een heel ingewikkelde constructie. Er staat, want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. En als ik het zelf ook in één adem moet zeggen, krijg je net zo goed weer een moeilijke zin, maar je kunt hem dan anders opbouwen. De gedachte is dan, de lichamen van die offerdieren, die verbrand werden buiten de legerplaats, dat waren de lichamen van die dieren waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom. Nou, nog anders. Er werden dus dieren geofferd waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, met name op de grote verzoendag waarover we hoofdstukken geleden gesproken hebben. Waarna de vraag is, maar wat gebeurde met hun lichamen? Nou, die werden verbrand buiten de legerplaats, is de gedachte. Waarna vervolgens de toepassing komt die voor de helft al geweest is, namelijk, wij hebben deel aan het leven van de Heer Jezus, aan zijn bloed dus. Ja, dan wel, we zijn met zijn bloed besprenkeld, maar niettemin, we hebben deel aan zijn leven en daarom naderen wij in het heiligdom tot de troon der genade in de hemel. Nou, als ons leven dan met Christus verborgen is in God, leuk hè, was Colossense. Maar goed, als we dan met Christus gezet zijn in de hemel, Efeze dan maar, dan gaat het over ons leven natuurlijk. Maar hoe nu met onze lichamen en met onze aardse omstandigheden dus? En het antwoord is, nou, als ons leven met Christus is gezet in de hemel, als we positie hebben in het heiligdom, als we het ware heiligdom dienen, zoals de Heer Jezus zelf ook doet, dan betekent het dat onze lichamen verbrand worden buiten de legerplaats. En dat wordt hier ook gezegd, waarbij de legerplaats, dat blijkt uit het verband, gewoon de aanduiding is van, nou wellicht de samenleving in het algemeen, maar dat zou ik dan uit moeten leggen. Maar in ieder geval is de legerplaats de uitbeelding van de samenleving onder de wet, die Joodse wet zal ik maar zeggen. Want de legerplaats waarover gesproken wordt, is natuurlijk de legerplaats van de kinderen Israëls in de woestijn, in de eerste plaats, waarbinnen de dienst onder de wet plaatsvond. Maar de lichamen van deze dieren in het bijzonder, die van die offers van Grote Verzoendag, die werden gebracht buiten de legerplaats in de woestijn en werden dus onttrokken aan de dienst onder het oude verbond. Is het verhaal. Zodat de vraag is, welke positie zouden wij hier op aarde innemen? Heb ik eens gevraagd aan, dat kan ik beter niet zeggen, maar laat maar zitten. U weet wel, die man die zei, die ineens loopt te vertellen dat we als christenen, vooral als evangelische christenen, ineens op de RPF moeten stemmen, want dat is een korte versie, kort begrip. Moeten we ineens aan politiek gaan doen, weet u wel, zei hij. Maar die weet net zo goed als ik wat de Bijbel hier zegt, namelijk dat als wij deel hebben aan Christus en als we dan zulke goede evangelische christenen zijn, welke positie nemen we dan op aarde in? Als we hem dienen, dan ga je niet in de hoofdstad, in het belangrijkste gebouw van de hoofdstad, in de Tweede of Eerste Kamer zitten in een stoel om daar. Dan zit je midden en dan ook midden in de legerplaats. Waar je thuis hoort is buiten de legerplaats. En buiten. En in ieder geval buiten de wet. Want daar wordt in de eerste plaats over gesproken. Sommigen willen het zo letterlijk mogelijk lezen en zeggen, buiten de legerplaats is letterlijk hier Jeruzalem. En dan zeg ik, nou, dat is gewoon een omweg, want dan zeg ik, wat is Jeruzalem dan? De zetel van de wet, van het judaïsme. De legerplaats bij uitstek. En dat men eruit zal gaan, is vanzelfsprekend, want het wordt toch verwoest. Dus dan kun je beter maken dat je wegkomt. En letterlijk geldt dat zelfs in onze dagen. Je beter niet naar Jeruzalem gaan, dat zal verwoest worden. Niet dan? Maar het gebeurt met de wet ook, maar het gebeurt met de wereld in het algemeen. De samenleving, de mensenwereld in het algemeen bedoel ik, gebeurt in het algemeen zo. Wij horen daar niet in thuis. In die wereld met zijn idealen waarnaar gewerkt moet worden, waarvan alles bereikt moet worden enzovoort. Je weet wel, de vaart der volkeren heet zoiets. Er zijn allerlei plechtige termen voor bedacht, maar leuk is het helemaal niet. Maar daar horen wij niet, daar worden wij in geboren. En van nature maken we daar deel van uit. Maar als we dan bekeerd zijn, betekent dat dat we inderdaad onze rug erheen gewend hebben en ons gericht hebben op de Heer. En voor zover we die op aarde zouden zoeken, die Heer, is hij buiten de legerplaats. Met andere woorden, als we doen wat in het voorgaande van deze brief gezegd is, namelijk, we naderen tot de troon der genade, stel ons ter beschikking van deze hoge priester, dan heeft het als praktische consequentie hier beneden dat we inderdaad buiten die gemeenschap staan en ons bewust onttrekken, in ieder geval op zijn minst aan alle godsdienstig streven in de wereld. Op zijn minst. In ieder geval de wet dus. Maar het gaat heus nog wel een paar stappen verder. Alleen, het heeft niet zoveel zin om dat in 2-3 woorden te zeggen. Omdat het gewoonlijk vele jaren van ons leven kost. Dat durf ik rustig te zeggen. Het kost ons vele jaren van ons leven wellicht om die dingen te leren verstaan. In de praktijk namelijk. Ons bewust te worden hoe weinig wij eigenlijk met de wereld gemeen hebben. Naar de buitenkant schijnbaar alles. Maar in werkelijkheid, want de realiteit is in ons, hè, in werkelijkheid hoegenaamd niets. We horen er niet in thuis. Integendeel. Alleen het probleem is, als je buiten de legerplaats stapt, dan kom je de positie van die lichamen die verbrand werden buiten de legerplaats, dat lijkt ook niet prettig, dat is het ook niet. En dus staat er ook dat wij tot hem zouden uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dezelfde smaadheid als die van de Heer Jezus. Alleen moet ik er meteen aan toevoegen dat via die smaadheid van de Heer Jezus hij uitermate verhoogd werd en gekroond zal worden met eer en heerlijkheid. En waar wij zijn voorbeeld volgen en de legerplaats verlaten dus ook inderdaad. En aan de andere kant naderen tot de troon der genade brengt het mee. Smaadheid. Hier beneden, zeker van de kant van de wet zal ik maar zeggen, brengt dat smaadheid. Maar aan de andere kant is het zo dat we daardoor meteen zekerheid hebben van die aanstelling tot zonen in de toekomst. En van die heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, zoals uiteengezet in het voorgaande. Want waar wij hier Jeruzalem, daar beneden is, verlaten, Jeruzalem in de breedste betekenis die je maar denken kunt, daar hebben wij deel, in dezelfde mate moet ik eigenlijk zeggen, hebben wij deel aan het hemels Jeruzalem, het ontastelijke Sion. En dat is waar het werkelijk om gaat. Daar zullen we het eerst bij laten, want het is weer de hoogste tijd.